Ik moest even denken toen jij dat stukje vanmorgen zei van dat God alles gemaakt heeft. Zelfs de grond, de bomen, planten, dieren. En dat hij uiteindelijk de mens maakte als kroon op zijn schepping. En dat de engelen erbij stonden te kijken. En nou is er een grapje, want er stond nog iemand bij te kijken. Dat was namelijk de Satan. En die zei op een gegeven moment, ja, maar dat kan ik ook. En hij boog zich voorover om in de aarde te gaan knoeien. Toen zei God, ho even, dan moet je wel je eigen materiaal meenemen. Want God heeft alles geschapen. En niet ook de grond en alles wat daarbij hoorde. Ik wil het vanmorgen hebben over hoop. En het thema van wat ik gemaakt heb is hopeloos of hoopvol. En ik zat vrijdag de Green Mile te kijken. Ik weet niet of jullie Green Mile kennen. Dat is een death road in Amerika. De laatste cellencomplex, zeg maar, voordat die mensen die ter dood veroordeeld zijn naar de elektrische stoel geleid worden. En dat gaat over één man, John Coffey heet hij, een donkere man, die genezingsgaven heeft. En nou is het zo dat, er komt veel meer in, maar dit stukje wil ik even belichten. Nou was het zo dat de directeur van die gevangenis, die had een vrouw en die vrouw was ernstig ziek. En die directeur die zag het allemaal niet zo meer zitten. En, hij had nog wel de hoop dat ze beter zou worden, maar het ging steeds slechter met. Dus ze kon steeds meer op bed te liggen, en steeds meer waanideeën erbij krijgen. Dus ja, hij was niet meer zo hoopvol. Hij was meer hopeloos dat het binnenkort af zou lopen. Maar in dat cellencomplex was een bewaker, die man die had last van nierstenen of in ieder geval last van zijn blaas of nou, daar in die buurt. En John Coffey, die man met die genezende krachten, die had op een gegeven moment gezegd van kom nou even bij mij. Ja, en ik had altijd zoiets, en die jongens zijn te dood veroordeeld, die zeiden allemaal op een kerfstok, daar moet je niet dichterbij komen dan een meter. John Coffey zei, kom nou even bij mij. En hij kwam steeds dichter bij hem. En op een gegeven moment greep John Coffey hem bij zijn shirt en trok hem helemaal tegen de tralies aan. En legde zijn hand op zijn buik. En van alles ging gebeuren. Lichten die gingen knipperen en branden en toestanden. En die man begon te schudden. Er gebeurde van alles. En John Coffey viel op de grond. Die was helemaal uitgeput. Maar hij was genezen. Hij dacht eerst, nou, dat was het niet. Maar toen dat gebeurd was, was hij toch hoopvol geworden. En toen dacht hij aan zijn baas. Toen denkt hij, dan kan ook John Coffey, kan ook de vrouw van mijn baas genezen. Want mijn baas is hopeloos. Die vindt het hopeloos geval. Maar ik ben hoopvol dat die John Coffey mijn baas kan genezen. En hij verzon een plan om die John Coffey, een ter dood veroordeelde man, misdadiger, mee te nemen naar het huis van die baas en daar die vrouw te gaan genezen. Nou, dat was heel wat, want die man die zat dus in een dodencel. Als je daar dus iemand uithaalt en die gaat er vandoor en er gebeurt nog wat, nou, ten eerste gaan ze op jacht om hem meteen af te maken, zeg maar. En ten tweede is die man de baan kwijt. Maar hij had het ervoor over om die John Coffey mee te nemen naar die baas, om de vrouw van die baas te gaan laten genezen. Hoopvol dat hij was, had hij meegenomen via een achteruitgangetje in de auto, wel met 3 geweren op hem gericht, dat hij als hij wat zou gebeuren, dan zou het gelijk klaar zijn. En hij nam hem mee naar die vrouw. Die baas, die stond ook met een geweer in de deur, die dacht van wat krijgen we nou, John Coffey hier. Dat was niet nodig. John Coffey ging naar die vrouw, die meteen weer een aanval kreeg van allerlei toestanden. En John Coffey legde de handen op die vrouw en ze genas. En die man stond natuurlijk helemaal perplex. Die was van een hopeloos geval had hij gezien. Iets hoopvols. En ja, dat had die andere man toch wel doorgaat. Dat hopeloze man, hij was hoopvol dat die vrouw nog kon genezen. En dat, die twee dingen, daar zit een groot verschil in. En dat wil ik proberen om vanmorgen aan jullie wat duidelijk te maken. Ik heb ook een paar quotes over hoop. Dat is, Ellen is altijd van de quotes, maar ik heb er ook een paar gevonden. En ik vond er wel een aantal wel leuk. Veel mensen, zegt Mark Russell, veel mensen zien alleen maar een hopeloos einde in plaats van een eindeloze hoop. Als je het omdraait, een hopeloos einde, en dan denk je, ja, op een gegeven moment is het klaar. En ik zie dat in mijn werk ook vaak omheen. Die zeggen ook van, joh, dan is het klaar en dan houdt het op. En dan gebeurt er niks meer, dan is er niks meer. Terwijl wij zeggen, van er is nog na dat einde, nou, is er juist een eindeloze hoop. Daarna is er heel veel nog waar je naar uit kan strekken. Veel mensen zeggen dan altijd van, ja, als ik hier ben, op deze aarde, dan, ja, dan moet het maar zo zijn. Maar leven zonder hoop, zegt Fyodor Dostojevski, mooi naam, leven zonder hoop is geen leven. Als er nergens hoop uitgeput kan worden, ook als het maar gewoon iets van morgen hoop ik dat er, maakt niet uit wat, dat het mooi weer is. Als er geen hoop is in het leven, is er geen leven. En de laatste, Emily Brunner, die zegt, wat zuurstof is voor de longen, is hoop voor de zin van het leven. Dus eigenlijk kan je niet zonder de hoop. Want je kan ook niet zonder zuurstof, want dan zou je stikken. Dus je kan ook niet zonder hoop. Ja, wat zegt Van Dalen nou over wat hoop is? Hoop is de verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal blijken te zijn. Een onzekere uitkomst die zal gunstig blijken te zijn. En dat kan op twee manieren. Dat kan actief en passief. En als je passief bent, dan zit je op je stoel en dan hoop je dat die onzekere uitkomst er een keer zal komen. Dat dat misschien wel gaat lukken. Maar je kan het ook actief doen. Je kan ook zeggen van ik kom van mijn stoel af en ik ga ervoor zorgen dat die onzekere toekomst, dat die snel goed geregeld kan worden doordat ik er ook wat aan ga doen. Wat ik eraan kan doen, dat ga ik proberen om die onzekere toekomst, die onzekere uitkomst, zo snel mogelijk weer een gunstige uitkomst te kunnen laten zijn. En dat kan door oefeningen te doen, door werk te doen, door, nou, noem maar op. Het ligt er natuurlijk aan wat je hoopt. Kijk, als ik hoop dat het mooi weer wordt morgen, dan kan ik er niet zo gek veel aan doen. Misschien nog een of andere meteorologische dienst bellen die een ballonnetje in de lucht steekt, doet of zo. Maar veel meer zal ik er niet aan kunnen doen, denk ik. Het scharnierpunt eigenlijk in de hoop tussen de hopeloze hoop en de hoopvolle hoop. Het scharnierpunt is eigenlijk Jezus. Want als Jezus niet was geweest, dan hadden wij ook niet zo'n hoopvolle toekomst kunnen hebben. Ik kom er straks nog wel weer een beetje op terug. Want de hoop krijgt een heel ander perspectief. Het is niet meer werelds gedacht, maar het wordt gezien in het licht van het eeuwige leven. Hoop doet leven, zeggen we ook. En in het gezichtspunt van het eeuwig leven hebben we dan hoop, omdat Jezus is gestorven, opgestaan en weer terug is gegaan naar de Vader. En ons op die manier ook de mogelijkheid heeft gegeven om weer eeuwig leven te kunnen beërven. Ik heb natuurlijk jaren in het zwembad gewerkt. En toen ik moest beginnen, zeg maar, de opleiding, toen kreeg je op een gegeven moment ook een opleiding tot redding. Reddend zwemmen en dat soort dingen allemaal. En dan moest je ook drenkeling uit het water zien te vissen. Nou, prima. Wij hebben in zo'n zwembad heb je altijd van, aan de zijkant van die grote haken hangen. Die gebruiken ze ook bij de les, maar daar zijn ze eigenlijk niet voor. Die moet je eigenlijk gebruiken om iemand die te ver van de kant is om te haken en weer terug te brengen naar de kant. Maar we gebruiken ze ook bij de les, zoals makkelijk. Maar als zo'n haak nou te kort is, die er niet bij kan, dan heeft die haak helemaal geen zin. Dan heb je helemaal geen, ja... En er zijn mensen die proberen altijd andere mensen te helpen met dingen die net niet voldoen. Zo'n haak die te kort is. Als je kijkt naar een ander geloof, noem maar even boeddhisme, die zegt van je moet zoveel mogelijk andere levels zien te krijgen, zoveel mogelijk je hoofd leeg zien te maken, zodat, Boeddha of wat dan ook, ik ken het niet precies, maar dat die daar in kan komen. Die zegt niet van ik kom je helpen. Er zijn natuurlijk ook reddingsboeien. Je ziet ze vaak bij zijn brug hangen. Van die grote banden die je ergens naartoe kan gooien. Er zit ook een touw aan. Maar als de touw er niet aan zit, dan kan het ook nog. Maar als die dan lek is, dan heb het helemaal geen nut meer. Dus ook dat is iets waarvan je zegt van ja, het kan wel. Je kan wel materialen geven om mensen te redden. Maar uiteindelijk moeten ze dan toch zelf die boei pakken en naar de kant komen om eruit te kunnen komen. En dan heb je ook nog de reddingsklos. En dat was de meest gevaarlijke voor degene die in het water lag. Want je moest dan zo'n klos net over iemand heen gooien. Nou, dat gebeurt nog wel eens dat hij tegen iemand aankwam. Dus ook bij oefenen moet je dan ook voorzichtig zijn. Maar er is maar één manier om iemand eruit te krijgen op de juiste manier. Dat is om erin te springen zelf. Naartoe te zwemmen, erachter zien te komen. En op een goede manier te pakken en naar de kant te krijgen. En dat is wat Jezus deed. Die zei niet van hier heb je een boei, of hier heb je een reddingsklos, of hier is de haak die te kort is. Maar die sprong er zelf in en die ging zelf degene naar de kant halen. Nou is het zo, dat wordt ook wel gezegd hoor, dat als je er eenmaal insprong en je ging iemand redden, degene die daar in het water ligt, die is nogal een beetje in paniek vaak. Het eerste wat je moest doen, zei hij, na al die dingen opgenoemd hebben, hoe je, welke reddingsmogelijkheden, dat het eerste wat je moest doen is dat het een beetje rustig was. En dan kon je makkelijk even naar de kant krijgen. Goed. Dus Jezus is het scharnierpunt, ook in de manier waartegen je, waarin je naar hoop gaat kijken. Ik heb een drietal teksten over hoop, daar ga ik niet zo veel over zeggen, want die komen in het volgende stukje, waar ik wat meer over uit ga wijden, komen die nog regelmatig wel terug. Drietal teksten. De eerste tekst is Jeremia 29 vers 11. Dat is een vrij bekende tekst wel. Want weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Een hoopvolle toekomst. Die heeft God eigenlijk al beloofd. Die hoopvolle toekomst. En het is helemaal niet dat God denkt van ik zal jullie eens even een beetje plagen en eens een beetje op de proef stellen om die hoopvolle toekomst te kunnen verdienen. Nee, God heeft hem al voor je in gedachten. En hij geeft je vrede en niet onheilsgedachten om die hoopvolle toekomst te kunnen beërven. Hebreeën 11 vers 1... Dat is de tekst over de zekerheid, die kennen we ook wel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een vaste grond van de dingen die men hoopt. Als je iets hoopt, zit het ook, heeft het ook vastigheid voor jezelf. Doordat Jezus is gestorven en opgestaan. Ik kom er zo op terug. En het is bewijs van de zaken die men niet ziet. En dan de laatste tekst die ik erbij heb gehaald is 1 Korinthe 13 vers 13, heb ook een bekende tekst. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Er is er ook nog een verhaaltje hierover, dat drie mensen lopen, geloof, hoop en liefde. En het lijkt alsof geloof en liefde hoop meetrekken naar voren. Maar als je goed zou kijken, dan zou je zien dat hoop juist geloof en liefde meetrekt. Want zonder hoop is het moeilijk om te blijven geloven. En zonder hoop is het lastig om steeds meer liefde en liefde en liefde te geven. Als je geen hoop hebt op opstapeling, op verbetering. Goed, dan ga ik naar de tekst waar ik het verder over wil gaan hebben. Hebreeën 6, vers 16 tot 20, dat ik met jullie lezen. Hebreeën 6, vers 13 tot 20, sorry. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk zal ik u vermeerderen. En zo, door geduld oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. En daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij, die hoop dus, als een anker voor de ziel, dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek om hoge priester te worden in eeuwigheid. En ik wil het eigenlijk hebben over vers 19. Haar, die hoop dus, hebben wij als een anker voor de ziel, dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel. Het anker van hoop. Wanneer of wie ooit eens bedacht heeft dat het anker het symbool moest worden voor hoop, dat weet ik niet. Kon ik ook niet vinden. Maar uiteindelijk is dit het wel geworden. Ook in de reguliere maatschappij. Als we kijken wat het nut heeft van een anker, is dat anker kan ons behoeden voor het afdrijven. Ik heb ooit eens een keer in een grote boot, een boot van Verhoef, op de Westenplas gelegen. En het anker, dat is maar zo'n klein dreganker, zo'n uitgooianker, dat is helemaal niet zo groot. Je werd eruit gegooid. Op een gegeven moment, je gaat nog een stukje doorvaren. Maar op een gegeven moment trekt dat anker zich vast. In de Westeinderplas duurt het wat langer, want het is allemaal bagger en veen. Maar het trekt zich vast. En dan lig je ook stil. En dan kan je nog een beetje dit doen. Moet je ook niet binnen gaan zitten eten, want daar word je een beetje misselijk van. Maar het gaat een beetje heen en weer. Maar het zal niet meer heel ver afdrijven. Het ligt eigenlijk bijna, op een gegeven moment ligt het bijna stil. Maar je moet wel oppassen dat het anker ook daar blijft liggen. Want als dat anker dus losgaat, dan ga je toch afdrijven. En soms gebeurt dat ongemerkt, dat je afdrijft. Verleierd heet dat, geloof ik, met een mooi woord. En zo is het in ons geloof ook. We drijven soms af naar de rietkraag van de twijfel. En de twijfel is iets wat de duivel heel erg probeert om in je hart te zaaien. Om toch af te wijken van wat God je bedoelt, wat God bedoeld heeft. En dan kan je weer terugkijken naar dat eerste tekst die ik zei. Van God heeft je beloofd een hoopvolle toekomst te geven. En als je daarop vertrouwt, meegaat met God, dan hoef je niet af te drijven. Maar als je gaat twijfelen daaraan, dan ga je ook wel een beetje afdrijven. Of zelfs als je heel veel denkt van ja, maar dat klopt niet. Ik heb zoveel tegenslag in mijn leven. En je gooit dat anker niet uit. Dan kan je zelfs komen op de zandbank van het ongeloof. En dan zit je vast. kom je niet zo makkelijk meer af. Dan zou je iemand anders moeten hebben die jou daar afhaalt en weer in het goede water kan krijgen. Dus als je ziet gebeuren dat je maar op een of andere manier aan het afdrijven bent, ook geestelijk afdrijven bent, moet je zorgen dat je dat anker uitgooit. Natuurlijk is het ook op zee, het anker, die is wat groter, wat zwaarder, is dat anker ook nodig tegen het natuurgeweld. Het kan verschrikkelijk stormen. En als je dit anker dan uitgooit, dan lig je ook vast. Tenminste, je gaat wel heen en weer. En het beweegt nog wel allemaal. Maar je bent in ieder geval geankerd op de bodem. Je zit daar vast. Je kan niet zo makkelijk meer weg, zodat de boot tegen de rotsen te pletten slaat. Of met man en muis zal vergaan. Gedeeltelijk is je, ben je wat safer als je het anker uitgooit. Dat gebeurt ook in je leven. Er komen stormen woeden in je leven. Je wordt heen en weer geschud. Je wordt heen en weer gegooid in je leven. En ja, soms zijn er dingen die je waarschijnlijk niet meer goed de baas kan. En als je dan denkt van ja, ik geef het op. Je maakt er een hopeloos idee van. Geef het op. Dan lukt het allemaal niet meer. Dan moet je juist zorgen dat je dat anker uitgegooid hebt, zodat je veilig in die golven wel, maar in ieder geval niet te pletten slaat tegen de zijkant. De grond waar het anker ligt, dat is belangrijk, want die moet stevig zijn, waardoor het anker niet steeds eruit schiet en niet steeds weer losschiet, dat je toch weer verder gaat, zeg maar. Die grond, die is belangrijk. Daar kom ik zo nog even op terug. Zo'n anker is zwaar. En dan zijn er ook mensen die zeggen van ja, een vrachtschip, die is ook zwaar. En die heeft heel veel vracht onderin liggen. Dus als je maar zorgt dat alle zware dingen in je boot liggen, dan heb je geen kans dat je boot omslaat of dat je heel veel turbulentie hebt. Dus je moet zorgen dat je alle zware dingen onderin hebt. Dan zou ik nog kunnen zeggen dat je dat zware anker onderin gaat gooien. Nou, als je ziet waar de ankers hangen, die hangen meestal voor aan een schip. Aan de zijkant. Of misschien ook op het schip, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, die zijn niet onderin het ruim. En die hebben dus niet het nut dat het daar stabiel blijft. Een anker is ook niet bedoeld om onderin het ruim te houden. Een anker is bedoeld om overboord te gooien, zodat het ook vast komt te zitten. Als je probeert om voor korte termijn oplossingen te kiezen, dat je denkt van nou, laat de anker nog maar even zitten, dan ga je steeds meer schommelen en het schip wordt heen en weer gegooid op de golven. En uiteindelijk, zag je bij de Titanic, zal het schip het ook niet overleven. Al is het zo goed gemaakt, al hebben de deskundigen er zo goed naar gekeken, als er op een gegeven moment toch iets gebeurt, zoals bij de Titanic tegen zo'n ijswand aan, dan gaat het toch nog mis. En als er misschien hè, want ik ben geen zeeman, ik weet het niet precies hoe het zit, maar als ze misschien een paar kilometer van tevoren dachten van nou, er komen toch wel heel veel ijsbergen en misschien daar het anker had uitgegooid en wat later waren verder gevaren, was het misschien nog wel goed gekomen. Vertrouwen op dat anker, dat heb je wel nodig. Want als je dat anker uitgooit, dan zei ik net al, dan blijven er toch nog wat schommelingen. En in eerste instantie is het anker wel uitgegooid, maar het hecht zit nog niet meteen aan de bodem. Dus je gaat wel een beetje door, zeg maar. Maar toch moet je vertrouwen hebben dat het anker op een gegeven moment goed vast komt te zitten in die bodem. En als dat gebeurt, dan krijg je even een klik. Je voelt dat even, dat het anker goed vast zit. En dan zit het ook zo vast dat je niet meer weg kan gaan. Dan zijn er misschien mensen die dan zeggen van nou, dan ga ik toch even kijken of het wel in goede grond zit. Dan haal ik het nog even op. En dan kijk ik even wat voor grond eraan zit. Maar dan ben je alweer een stap verder. Dan gaat die boot al meteen weer alle kanten op. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw gaan beginnen. Dus je moet nooit kijken of het wel vast zit door het op te halen. Maar je voelt het dat het vast zit. Doordat je op een gegeven moment de eerste ruk voelt dat het anker niet meer verder kan. En dus het schip ook niet, want die zit aan de andere kant vast. Als je vertrouwt op jezelf, en je hebt een sterk anker, je ligt heel mooi boven goede grond waar het anker in zou kunnen vastkomen. Je vertrouwt op jezelf en je gooit het anker niet uit, dan blijf je hebben dat je verleidt, dat je dus afdrijft of dat je de kans hebt om onder te gaan. Dus heb vertrouwen in dat anker wat je uitgegooid hebt. Ik heb toen ik in de voorbereiding was, heb ik eigenlijk wel steeds zitten kijken van ja, ik heb het wel mooi over dat anker, over die beelden. Maar wat heeft dat nou precies te maken met die hoop? En ik heb daar toch wel een tijdje mee zitten worstelen en zitten kijken hoe zit dat nou eigenlijk. En eigenlijk van de week zag ik ineens de oplossing. Het staat in hetzelfde vers. Dat zal ik nog een keertje lezen. Haar, die hoop dus, hebben wij als anker voor de ziel dat veilig en vast is. En dat reikt tot binnen in het voorhangsel. Hoe komt het nou dat het voorhangsel, dat was voor het heilige der heiligen. En het voorhangsel is er niet meer. Hoe kwam dat? Dat had ik al gezegd. Doordat Jezus dat scharnierpunt is. En bij het sterven van Jezus is het voorhangsel gescheurd. En de mensen hebben zicht op wat er in dat heilige der heiligen staat en is. En dat is mooi, dat is fijn, want dan zie je dat daar de ark is, dan zie je dat daar God is. Dan zie je dat daar het heilige is waar we op mogen vertrouwen. En eigenlijk zegt God, als we dat beeld weer terugkrijgen, gooi dat anker maar in het heilige der heiligen. Gooi het maar bij mij neer. En als je dat bij mij neergooit, in die vaste grond, dan gebeurt er niks meer, want ik heb het vast. Ik heb dan de regie in handen. Ik kan aan de touw trekken, als je toch nog een beetje verleidt, kan ik toch aan de touw trekken om het weer goed te doen. Ik heb de regie gekregen over dat schip van jou. En daarom is die hoop ook zo belangrijk. Het schip van het leven zal af en toe nog wel een stukje afdrijven. Dat hebben we allemaal wel eens. Dat we door de drukte van het dagelijks leven ons even in dingen begeven die niet helemaal zijn zoals het zou moeten. Je wordt afgeleid. Maar als je weet wat Jezus heeft gedaan en je daarna wil leven, dan heb je de hoop en ook die zekerheid dat alles weer goed komt. En hoop doet leven. En ook na dit leven doet hoop leven. Omdat je de hoop bij God neer mag leggen. En dat is eigenlijk datgene waarvan ik zeg van de hoop is bij God. En de hoop op het eeuwig leven, wat door Jezus mogelijk gemaakt is, is ook bij God. En het anker, als dat bij God is, heeft God de regie en alles over je leven in zijn hand. Ja, het kan best stormen in ons leven. Ook als je anker hebt uitgegooid, kan het best stormen in ons leven. Maar als je dat anker dus hebt uitgegooid in de stille, onbewegelijke bodem van Gods liefde en van Gods trouw, dan is het goed geankerd. En dan zal er met jouw leven, ondanks het wiebelen, zal het niet kapot gaan, zeg maar. Het zit dus, de hoop zit dus in wat je hoopt bij God. Het zit niet in ons gevoel, het zit in wat je hoopt bij God. God heeft ons dat eeuwige, God heeft ons gegeven die onbewegelijke bodem waar dat anker aan vast zit. En God heeft het ook beloofd. We hebben het ook gelezen in dit stukje. God heeft het ook beloofd. Hij heeft het zelf Hij heeft er zelfs een eed over afgelegd. Dat hij de belofte die hij heeft gemaakt aan ons, ook aan ons zal doen toekomen. Ze worden bevestigd. Hij gaf zijn leven zodat we kunnen delen in zijn belofte. Hij stond op uit de dood. Zodat de dood niet het einde is, maar het begin van een eeuwig leven. En dat is de hoop die we mogen hebben. Het anker ligt op de bodem. Je kunt het niet zien, maar je moet er wel op blijven vertrouwen dat het er is. Dat de ondergrond stevig is, dat staat dan buiten kijf. Het lied zegt, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Daar, in zijn hand, ligt ons anker. In zijn hand ligt ons levenslot. Daarin ligt de hoop. Want sterker houvast hebben we niet. Nee, ik doe toch nog hier ene laatste nog even. Voor ik wat vergeet. Ik had een vijftal slotconclusies. Waar ik dingen misschien in herhaal. Maar misschien dat ik nog wat vergeten ben te zeggen. Gods beloften zijn stevige ankergrond. Zijn de stevige ankergrond. En op wat hij belooft in zijn woord mogen we hopen. Ook op het eeuwige leven. Ook in zijn dat we het bij hem mogen neerleggen. Hopen moeten we hopen op de manier van zo is het. En eens zullen we het zelf ook zien dat het zo is. En niet, ik ga er maar vanuit dat het ooit misschien eens een keer gaat gebeuren. Zoals Van Dalen zegt. Nee, hoop is bij ons, bij christenen die in Jezus geloven, zo is het. En eens zullen we het zien als we eeuwig leven mogen beërven bij God. Vertrouw op dat het anker op de goede ankerplaats terechtkomt. Ik zei al, dat ik op een gegeven moment dacht van, hoe is dat nou? Dat wij God neer mogen leggen in het heilige der heiligen. En stormt het, houden we dan des te meer vast aan het anker. En gooi het echt uit. Laat het niet zitten dat je denkt van ik doe het zelf wel. Maar gooi het ook echt uit, zodat je niet afdrijft en niet verongelukt. En God zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En veranker dat in die belofte. En ik wil afsluiten met een zegen. Uit Romeinen 15, vers 13. En daar staat, mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Amen.